Flikje Menu.
Ik ben Helene de Geest.
Ik ben Ferry van Beek.
En ik ben Irma Thomas.
En ik ben Sander Kerklaan.
Nou, welkom bij aflevering 28 van Wat Flikje Menu. Te beluisteren
Hallo.
Via je favoriete podcastplatform en via Good Life Radio. Hallo Sander, hallo Irma.
Hallo.
Hallo.
Geen Helene, want die was druk bezig met autootjes die in een rijtje staan, heb ik begrepen. Dus die missen we vandaag. Ze heeft wel trouwens nog per mail even haar tip doorgegeven, dus dat missen we niet. En onze gast is vanavond G.J. Kooijman en hij is freelance mediamaker. Hij maakt onder andere de podcast Dinga Dong over het Songfestival, zullen we het ongetwijfeld zo meteen even over gaan hebben. En de podcast Pruikentijd over drag races en hij is ook commentator voor OutTV.
Hey, goedenavond.
Goeiedag, G.J. Hallo. Leuk dat je er bent.
G.J. Zeker.
Je hebt het overleefd, 2 weken Songfestival.
Ja, oef. Het is een veldslag hoor, om daar 2 weken volledig verslag van te doen met alles wat je meemaakt en 39 artiesten en repetities voor je neus. Maar ja, wat een droom om bij te zijn, zeker in het jaar dat het in ons Nederland is.
Was het de eerste keer dat je erbij was eigenlijk?
Ja, ik heb 2 jaar wel vanuit Nederland redactie gedaan voor OutTV, als de ploeg die kant op ging. Dus ik wist denk ik iets beter dan mijn co-host Marco wat ik kon gaan verwachten daar.
OutTV, maar het was de eerste keer dat ik erbij was. Wat is dat, OutTV, GJ?
OutTV is een zender origineel, oorspronkelijk ontstaan in Nederland en nu uitzendt over heel Europa voor de LHBTI-doelgroep. De zender waar RuPaul's Drag Race in Europa voor het eerst te zien was. En die ook heel veel doen rondom het Songfestival, rondom de Pride. En daar heb ik een paar jaar voor gewerkt.
Oké, cool. En maar dan is alles in het Engels wat jullie daarop doen, of niet?
Op OutTV wel inderdaad, want dat wordt onder andere uitgezonden in Zweden, Israël, Spanje, België, Duitsland en dat soort dingen. Maar de podcasts die ik maak zijn allebei lekker in het Nederlands.
Oké.
En Dinga Dong komt natuurlijk van
Gertie Kaspers, die in de laatste keer dat we wonnen voordat Duncan Lawrence er met de winst vandoor ging in 2019.
En welk jaar? 2075.
Ja? Ik heb er ook verstand van.
Dat je dat weet.
Oh, nou, dat had ik niet achter je.
Ah joh, ik heb al zoveel stukjes geschreven voor het televisier over het Songfestival.
Wanneer is jouw liefde voor het Songfestival begonnen dan, G.J.?
Ik denk, nou, dat werd me laatst ook al een keer gevraagd. Ik denk dat het echt vanaf jongs af aan is hoor. Dat gewoon kijken met het gezin op de bank, thuis. Kijken naar het Songfestival. Zat er vanaf vroeg al in. Maar een van de eerste die ik me echt goed kan herinneren is toch wel het jaar dat Dana International won. Gewoon echt de editie. Wat gewoon, daar stond in één keer een verschijning met die papegaaienveren. Van wat is die vrouw in godesnaam aan het doen? Nog niet eens doorhebben wat voor belangrijke rol ze later speelde, zeg maar, in de community. Maar ja, dat was wel het eerste Songfestival wat ik me echt kon herinneren.
En is dat nou met die baard?
Nee, dat was
Dana International. Dat was Conchita.
Dat is weer later.
Dana International was Israëlisch volgens mij, toch?
Correct, ja. Heeft later nog een keer tevergeefs nog een keer meegedaan. En valt wel te scharen onder nu de Songfestival winnaars vergane glorie. Ik bedoel, als je haar de laatste jaren nog op ziet optreden, dan is het niet meer wat het was.
Qua uiterlijk of qua stem?
Beide.
Oké.
Nou, Johnny Logan, die is nog still live and kicking. Die loopt iedereen langs, ja.
Ja, niet te doen. Wij maakten van de week, zat ik bij Spijkers met Koppen, een speciale Songfestival-uitzending. En toen maakte ik het grapje, als je 4 keer Songfestival achter elkaar zegt binnen een minuut, dan verschijnt Johnny Logan ergens. jongen. Die was van de week ook weer in Rotterdam. En hij zat weer in die eerste halve finale met een filmpje dat ik dacht, oei, het wordt nog eens tijd dat iemand anders 3 keer wint.
Ja. Nee, ik zag hem inderdaad, maar het is natuurlijk wel historisch wat er gebeurd is daar. Want volgens mij heeft was het niet zo dat Ierland op een gegeven moment na zijn winst ook iemand gestuurd heeft dat ze dachten van we moeten niet meer winnen, want we kunnen het gewoon niet betalen om elke keer het Songfestival te organiseren.
Ja, correct. Ze hebben natuurlijk 3 keer in 4 jaar tijd gewonnen. Dus dat grapje is toen wel ontstaan van oké, stuur nu maar wat anders, want anders moeten we 2 keer doen.
Maar ik hoorde hem van de week zingen bij in de talkshow van Bo. Nou, die man klinkt nog wel fantastisch hoor.
Ja, die man kan nog steeds echt gigantisch goed zingen. Ik weet nog dat wij 1,5 jaar geleden, toen mocht ik het grote Songfestivalfeest in Ziggo Dome openen, waar hij ook stond met onder andere Sandra Kim en Keino en Loreen. En die man, zijn stem is nog steeds gewoon ijzersterk. En dat met zijn alcoholverslavingsverleden en dat soort dingen, denk ik, nou, dan heeft hij nog wel goed voor elkaar dat die stem het in ieder geval nog doet.
Een reden om te gaan drinken, eigenlijk.
Nou ja, misschien ook wel.
Als jij 3 keer het Songfestival, ja. Want daar zou ik ook van gaan drinken, toch?
Oh, ik zou daar zo, net zoals hij, ik zou dat zo uitmelken. Ja, toch? Wat moet je anders doet, van de hele wereld afgaan en vertellen hoe goed ik was? Ja, ja hoor, en nog een keer diezelfde liedjes zingen.
Ja, en volgens mij heeft hij ze ook deels zelf geschreven nog.
Ja, allemaal.
Ja, 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 want ja. Hij heeft twee keer gewonnen met zijn eigen optreden. En één keer nog gewonnen als inderdaad de songwriter van een nummer. Dus dat betekent dat hij 3 winsten tot zijn rekening mag nemen.
Ja.
Heb jij, als we het over het Songfestival hebben, heb jij ook bijvoorbeeld gekeken naar die film op Netflix, The Story of Fire Saga? Over het
zeker, Songfestival? Ja, zeker. Wij zijn, we hebben er toen zelfs 3 podcasts over gemaakt, zelfs in plaats van eentje. Ja. Eentje de voorbeschouwing, eentje de recensie en één keer de spoilerrecensie voor onze luisteraars. Ja, ik moet zeggen dat uiteindelijk, ik hield mijn hart vast toen hij aangekondigd werd. Ik ben gigantisch fan van Will Ferrell en ik weet hoe fan hij is van het Songfestival. Maar je hebt toch zoiets van, oei, welke aspecten van het Songfestival gingen ze eruit halen. Maar uiteindelijk is hij ontzettend geslaagd, denk ik. Ontzettend was het een ontzettend goede comedy over het Songfestival die het onwaarschijnlijk zelfs tot aan de Oscars geschopt heeft. Wie had dat gedacht?
Ja, en je weet dat er ook nog een Nederlands tintje aan zat, hè?
Zeker, er zat een Nederlander in.
Exact, die hebben wij ook in de podcast gehad, Milan.
Ja. Milan inderdaad zat erin. En ja, dus het was natuurlijk wel hilarisch dat er ook nog in zat inderdaad. Vooral om het feit dat de helft van zijn scènes er in één keer uitgeschrapt waren.
Klopt.
Ja, lachen.
Maar goed, wij hebben het nog over hem dus.
We gaan het zo meteen ook nog even hebben. We krijgen nog een tip van Sylvia trouwens. Ook interessant. Ik wil nog even de administratie bijwerken. Dat is de laatste keer dat ik het vraag, Irma.
Ja.
Prank Encounters.
Nee. Prank Encounters, is het echt of is het niet echt op Netflix? Ik heb er gekeken. Zal jullie verbazen?
Maar... Jazeker.
En het verbaasde mij ook heel erg dat ik volgens mij is hartstikke echt.
Nee.
Ja, want er is die jongen, nou weet ik weer, die Dustin uit Stranger Things.
Of Dustin, ja.
Die neemt met de verborgen camera mensen in de maling. Ik heb 1 grap gekeken, want het was niet heel leuk. Het was echt niet leuk. Maar de mensen die in de maling werden genomen, hij deed net of ze in een spookhuis waren. Die waren wel echt.
Ik geloof dat
ja,
ik
moet er heel erg
van.
Naast zitten hoor. Ik denk jij hebt het gezien.
Ik heb hem gezien. Ik heb 1 aflevering gezien. Oh. En ik heb gewoon niet doorgekeken. Omdat ik dacht van, dit is zo nep. Dit is zo in scène gezet. En ik vond het niet grappig.
Nee, het was niet grappig. Maar dan waren het wel hele goede acteurs hoor.
Ja, misschien moeten we toch nog meer onderzoek hierna gaan doen. Heb jij hem gezien, GJ? Prank Encounters op Netflix?
Nee, ik ben eigenlijk een beetje met al die prankshows een beetje afgehaakt na Punk'd met Ashton Kutcher, kan ik je vertellen. Toen was het op een gegeven moment, die generatie was het nog tof, maar op een gegeven moment was het inderdaad wel klaar.
Dat is alweer een tijdje geleden dan.
Zeker, ja.
Ja, 10 jaar geleden, ja.
Oké, voordat we verder gaan met de tip van Irma, wil ik even nog melden dat deze podcast live uitgezonden wordt op Good Life Radio. Of niet live, maar vrijdagavond op Good Life Radio. Maar we hebben een special ook die alleen via de podcastplatformen te beluisteren is. En dat is het gesprek wat Sander, Irma en ik gehad hebben met Josephine Asplund. En zij speelt onder andere in The Girl with the Dragon Tattoo, Top Dog en Snow Angels.
En Vikings.
En Vikings, ja natuurlijk. Moet ik niet vergeten. Dus als je luistert via de podcast platforms, dan kan je na deze aflevering kan je dat gesprek horen wat we met Josephine gehad hebben. Nou, dan wil ik graag de tip van Irma hebben.
Ja, ik vond het aanbod wat mager deze paar weken, moet ik zeggen. Maar ik heb gekozen voor de film die op dit moment nummer 1 staat in de Netflix top 10, The Army of the Dead. Houden jullie van zombies?
Zeker. Ja.
Nee,
ik heb 2 ja's en 1 nee. Oké. Hebben jullie gekeken naar Army of the Dead van Zack Snyder? Oké, dit is een 90 miljoen dollar kostende film. En dat zie je er ook wel aan af. En het begint echt fantastisch. Hè? In het begin zie je hoe de zombie-invasie in Las Vegas is ontstaan. Dat is het voorstukje. En dan komen de titels. En dan zie je in slow motion hoe Las Vegas wordt overgenomen door een meute zombies. Een army, echt, zoals in de titel. En dan zie je showgirls die nog in een pakje zijn, die zombie zijn geworden en die een pianiste verslinden. Je ziet nep Elvissen die argeloze gokkers achter hun gokkast vandaan sleuren om ze te bijten. Ja, dat ziet er echt fantastisch uit. En wat mij betreft werd het daarna echt wel minder. Kan je me ook uitzetten daarna, helaas. Maar ik heb gemerkt
dat... Waarom zo minder dan? Wat vond je minder?
Ja, je hebt, nou, het gaat erover dat...
Maar sorry, Zack Snyder van Batman en zo en Justice League.
Ja, die Zack Snyder.
Is wel een grote jongen.
Zeker. En,
ja, Maar nou, te zeggen dat hij alles goed doet. Ik bedoel, Watchmen was matig.
Klopt.
God, hoe heette die film met die meiden ook alweer? Sucker Punch was nou ook niet een hoogtepuntje verhaaltechnisch. De Zack Snyder cut van Justice League was ook dramatisch, 4,5 uur. Dus het probleem lijkt eigenlijk...
Je krijgt wel waar voor je gehaald.
Hij is gewoon een one-hit wonder, begrijp ik.
Nou ja, ik denk dat het ding met Zack Snyder ondertussen is geworden dat het visueel heel erg klopt en het begin heel erg leuk is. Maar daarna gaat het gewoon, maakt hij het niet goed af. Het is een soort J.J. Abrams-syndroom.
Ho, ho, ho. Nee, Zack Snyder ben ik het wel met je eens. Maar J.J. Abrams, nou, wat hij met Star Wars heeft gedaan, dat vond ik toch wel... Oh jee. Nou, dan gaan we met professor Dan een keer praten.
Hier gaan we het over hebben. Nou, ik vind bij allebei het briljant dat ze dingen heel goed beginnen, maar dan het afmaken en het of het goed uitbouwen, dat is dan altijd minder. Het zijn mannen met goede ideeën, maar dat soort dingen. En dus daar ben ik ook nog niet aan Army of the Dead begonnen, omdat ik dacht,
ja, het is ook weer 2,5 uur, hè? Het is weer een vrij lange film. Las Vegas wordt dus overlopen door een horde zombies. Amerika besluit er een muur omheen te zetten en er bommen op te gooien, zodat de zombies grotendeels worden uitschakeld. Maar er zijn er nog heel veel over, hoor. Dus de president besluit om op 4 juli, yay, feestdag, daar gaat een atoombom op om alle zombies kwijt te raken. Maar voor die tijd is er is een Japanse hoteleigenaar die heeft nog $200 miljoen in de kluis onder zijn hotel liggen. En hij chartert een hele brede man, Dave Bautista is dat, chartert die om een team samen te stellen om die $200 miljoen daaronder vandaan te krijgen. Dus die gaan hun leven wagen en dan mogen ze $50 miljoen zelf houden en verdelen. Op zich een bekend verhaal, maar het kan heel leuk uitpakken. Alleen het probleem wat mij betreft was dat die personages, dat hele team gaat nooit leven. Dus dat maakt je niet uit of ze worden opgegeten door zombies. Maakt me en ik denk, nou oké, okay, dan ja, gaat
of
er weer
jij
prima.
Jij hebt een heel slecht inlevingsvermogen.
Dat kan ook.
Ja.
En dan, hij heeft wel leuke dingen gedaan met de zombies zelf. Dus er zijn ik hou er ook niet zo van, maar er zijn hele slimme zombies bij. Wat mij betreft blijven zombies heel dom. En zijn ze alleen maar leuk omdat ze zo goed doodgaan, vooral.
Ja.
En ze moeten niet heel snel zijn en heel slim worden. Slimmer dan de mensen bijna. Enzovoort. Maar goed, het ziet er fantastisch uit. Dus dat is, en het begin is fantastisch.
Maar het duurt 1,5 uur te lang.
Ja, eigenlijk wel, ja. Maar andere mensen zijn er dol op, hè. Dus je hebt een hele groep enorme liefhebbers. En andere mensen die iets minder enthousiast zijn.
Nou, ik zeg dat dit absoluut een huiswerkpuntje voor Sander is dan om te kijken.
Ik ga hem proberen, ja. Dan laat ik even weten wat het... of het een J.D. Abrams of een Zack Snyder...
Maar ja, ik vind het gegeven wel leuk op zich.
Ja, ik ook. En ik had me er ook enorm op verheugd. Maar mij viel hij tegen, maar andere mensen zijn heel enthousiast dus.
Nice.
Nou, mooi. Heb je nog
maar
wat anders?
Over zombies gesproken, ik bedoel Walking Dead. Daar is iedereen toch wel afgehaakt dan?
Ja,
toch?
Dat heb ik echt wel lang volgehouden. Een seizoen of 6, maar toen werd het me wel te veel.
Ja, precies hetzelfde. Ja, ik weet nog steeds niet wat er van Rick is gebeurd. Dus,
nou, die is al heel lang weg, maar die is gewoon op een dag vertrokken volgens mij.
Nee, hij is toen in het water gevallen of zo. Zover ben ik nog wel gekomen. Maar hoe die... volgens mij is het nog steeds niet afgelopen of wel?
Nee, het is volgens mij net een nieuw seizoen uitgekomen, toch?
Volgens mij gaan ze binnenkort stoppen, toch? Een keer ergens was er een soort van aangekondigd.
Oké.
Dacht het wel,
De eerste paar seizoenen vond ik echt fantastisch.
Volgens mij zijn we al bij seizoen 11 aangekomen inmiddels.
Like
ik sprak toevallig vandaag iemand over, want ik heb het helemaal nog niet gezien in die serie. Maar hij was een groot liefhebber. En hij zei, ja, het begint nu een beetje... De plotwendingen beginnen een beetje te vervelend te worden... om alleen maar de boels draaiende te houden, zeg maar.
Ja, en ze hebben volgens mij ook wel een beetje problemen... met het feit dat ze al 2 keer een spin-off hebben geprobeerd... waarvan er eentje succesvoller was dan de ander. En dat wordt nu ook een soort van... Ze moeten nu in 1 keer, omdat het door 3 verschillende mensen gerund wordt... in de gaten gaan houden dat allemaal qua tijdslijn nog klopt. Want alles moet natuurlijk een shared universe zijn tegenwoordig.
Ja.
Maar wat hebben jullie met zombies? Want ik zit er echt helemaal niet in. Ik weet niet waarom. Is dat iets wat je dan uit je jeugd hebt meegekregen?
Geen idee.
Bij mij is het in mijn tienerjaren een beetje ontstaan.
Ze bestaan echt.
Zombie op het Songfestival, of niet?
Nee. Ik heb jaren ook bij het Amsterdam Fantastic Film Festival, nu het Imagine Film Festival, gewerkt als eerst vrijwilliger en toen als vrijwilligerscoördinator. Dus de liefde voor de gore en de horrorfilms is daar ook wel een beetje mee met paplepel ingegoten. En ja, de remix van de Of the Dead films van de Romero films kwamen in die tijd uit. Ja, die waren heerlijk. Zombieland is natuurlijk ook een gigantisch goede.
Oh, die is heel leuk.
En de sequel zelfs ook. Dus ja, er zitten wel gewoon lekkere zombiefilms tussen.
Hier zit ook veel minder humor in. Dat was bij Zombieland. Ja, er moet wat humor in.
Zombieland, dat is toch met Ian Ziering en zo? Dat was toch heel fout?
Dat is Sharknado.
Maar dat is ook cult. Nee, maar hij
met Woody Harrelson is het.
Ja. Nee, ik ken
hem hard films. Hele toffe films. Ja. Aanrader.
Goed, Zombieland dus wel en die andere dus niet, begrijp ik.
Nee, lekker overslaan.
Ja.
Had je nog wat anders? Je zei er was weinig aanbod, maar toch nog wat gevonden?
Ja, ik ben net begonnen aan een nieuwe serie op Ziggo. Coyote. En die vind ik tot nu toe heel leuk, maar ik ben pas 3 afleveringen ver hoor. Dat gaat over een immigratieagent, als je dat zo noemt. Die werkt aan de grens van Amerika met Mexico. Dus hij heeft 35 jaar lang Mexicanen proberen te vangen en terug te sturen. En nu gaat hij met pensioen. En om een vriendin te helpen gaat hij naar Mexico om daar een half afgebouwd huis af te maken. En dan is hij daar en dan komt er een zwanger meisje naar hem toe. Dat zwanger is van een bendelid. En die smeekt hem om haar naar Amerika te smokkelen. Nou ja, die moet hij in het begin natuurlijk helemaal niks van weten. Maar uiteindelijk loopt er zoveel gevaar dat hij dat toch doet. Maar die bendeleden die zijn hartstikke goed georganiseerd. Dus die weten hem te achterhalen. En die dreigen zijn gezin te vermoorden als hij niet doet wat zij zeggen. En dus hij komt steeds dieper in de problemen. Het is de hoofdpersoon, ik ben even zijn naam kwijt, is de man van The Shield. Van die politieserie van vroeger. Die kale, dikke...
Michael Chiklis.
Die, exact. Oh, goed dat je er bent. hij is misschien niet de beste acteur, maar in deze rol is hij wel heel erg goed. En het is ook behoorlijk spannend. Je vraagt je af waar het heen gaat. Je wil doorkijken. Je hebt van die mooie, echt iets voor Helene. Mooie landschappen, weidse landschappen. Waar die woestijnen en mooie Mexicaanse dingen. En ja, ik heb hier goede hoop op dat het heel goed gaat zijn.
En dat is op Ziggo? Maar dat is een HBO-serie, dan neem ik aan.
Is het een HBO-serie? Dat ga ik even opzoeken.
Okay.
Je moet in ieder geval een abonnementje op Ziggo hebben, wil je hem zien. Maar die heet dus Coyote. Good
Life Radio. Ik ben Helene de Geest.
Ik ben Irma Thomas.
Ik ben Sander Kerklaan.
En ik ben Ferry van Beek. Samen zijn we de Streamusketeers en maken we Wat Fliks Je Menu. Het leukste programma over alle streaming.
Wat Fliks Je Menu. Met natuurlijk ook een BN'er. Een bekende Netflixer. Elke vrijdagavond tussen 6 en 7. Op Good Life
Radio. Ja, want ik hoorde trouwens het nieuws dat HBO gaat zelf beginnen met HBO Max. Dus dat gaat weg bij Ziggo binnenkort.
Nou, dat is voor Europa nog niet heel erg duidelijk. HBO Max is in Europa alleen op dit moment nog te zien in de Nordics. Dus volgens mij Finland en Noorwegen en Zweden komt eraan. Dat heeft ermee te maken dat inderdaad HBO Max in Amerika nu best wel een grote zender is op dit moment. Groot nieuw streamingplatform waar heel veel toffe dingen op staan. Ook exclusieve series en films die dan in Nederland toch weer niet uitkomen. Ook niet via de Ziggo deal. Maar het vermoeden is dus dat die deal met Ziggo toch echt nog wel voor 2-3 jaar best wel vastgetimmerd zit. En dat ze daarom in ieder geval in Nederland nog niet heel snel met HBO Max gaan beginnen. Maar dat betekent aan de andere kant dat er een soort, ja, onduidelijk is wat er nou gebeurt met de series die exclusief voor HBO Max gemaakt worden.
Oké, want dat zou voor zich natuurlijk wel een enorme aderlating zijn, denk ik, als we al die series van HBO gaan missen.
Maar ik vermoed eigenlijk dat we in Europa toe gaan naar het model wat je in Amerika ook heel vaak ziet gebeuren. Waar je bijvoorbeeld bij een grote provider AT&T, waar HBO Warner nu mee werkt. Dat als je een AT&T abonnement hebt, krijg je automatisch een gratis login voor HBO Max. Zo zagen we dat ook gebeuren vorig jaar toen Disney Plus lanceerde in eerste instantie met een andere provider. Waarin, hey, je hebt deze provider, dan wel voor je internet, dan wel voor je mobieltje. Dan krijg je een jaar lang gratis Disney Plus
erbij. Ja, Amazon doet het natuurlijk precies hetzelfde als het ware. Ja.
Ja, dus mijn vermoeden is dat we met Ziggo binnenkort wel die kant op gaan. Dat ze dus zeggen van oké, dan krijg je dus een gratis HBO Max login. Want Ja, HBO Max heeft een gigantische catalogus. Maar ja, we zien wederom hetzelfde als bij andere streamingdiensten die lanceerden, zoals Disney. Je bent wel even bezig voordat de huidige contracten aflopen. Zo kan het volgens mij op dit moment dat Grey's Anatomy de eerste 15 seizoenen op dit moment bij 3 streamingplatformen tegelijk te zien zijn.
Ja, ja, alleen die van Disney Plus vind ik tegenvallen. Qua qua old school films en series. Ik had er veel meer van verwacht.
Wanneer heb je voor het laatst gekeken, Sandor?
Deze week nog.
Ik moet wel zeggen dat sinds Star erbij zit echt wel de catalogus voor mij heel erg verbeterd is. En dat ik vooral uitkijk naar wat er gebeurt als inderdaad de standaard dealtjes die er nu nog zijn aflopen. Ik bedoel als volgend seizoen elke week de nieuwe afleveringen van Grey's Anatomy en Station 19 een dag later gelijk op Disney Plus staan, denk ik dat dat echt wel een aanwinst gaat worden.
Ja, ja, oké. Okay. Ja, maar ik had ook verwacht dat er veel van die hidden... Ja, van die oude Fox-titels die je bijna nergens meer kan krijgen. Laatst heb ik wel volgens mij... Bijvoorbeeld, ja, ik heb de vorige keer gezegd dat Goonies eindelijk op Prime was. En daar heb ik zo lang op gewacht. En ik had hem zelfs een keer gekocht op een, op een rommelmarkt. Maar we hadden alleen nog een PlayStation 4. En daar kan weer niet normaal een DVD in. Dus echt, ik balen. En ik wilde gewoon die film kijken met mijn kinderen. En je kan hem nergens huren. Maar ik dacht van, nou, met dat hele Fox-verhaal. Ferry, toen jij daarmee kwam, dacht ik van, nou, nu wordt er een kluis opengetrokken. Ja. Dat alles daar te vinden is. En dat valt me echt tegen.
Nou, dat heeft er op dit moment gewoon eigenlijk nog mee te maken dat er heel veel vastzit in standaard dealtjes bij distributeurs en dat soort dingen. En ik denk wel dat het nog ongeveer een jaartje duurt voordat
komt
het
alles
los is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar al de rits aan content die wij hebben gekregen in tegenstelling tot de UK, waar heel veel nog vastzit in de deal tussen Disney en Sky. Is het gewoon even overal losweken. En dat dan merk je toch dat het Amerikaans bedrijf is. Daar hebben ze op een gegeven moment, wetende dat Disney Plus kwam, alle deals al stopgezet. Bijvoorbeeld met een Netflix en een Amazon Prime over dingen eerst daar kwijt zetten. En hebben ze bijvoorbeeld ook de Netflix-series rondom Marvel laten doodbloeden. En in Europa zijn ze daar iets later mee op gang gekomen nog. Maar dat komt eraan, don't worry.
Maar wat zal er dan straks gaan gebeuren met de gewone tv-kanalen als die al die content kwijt zijn? Want als je gaat kijken naar bijvoorbeeld SBS, RTL en Sky, waar je het over hebt in de UK, die hebben het natuurlijk, die hebben die grote films nodig van die grote maatschappijen. Als ze daar straks geen toegang meer toe hebben, wat kunnen ze dan nog uitzenden?
Nou, ik denk dat ze die deals wel houden hoor. Kijk, het is natuurlijk vooral, dat merk je ook in Amerika nu, er is een heel erg een debat gaande, ook na deze pandemie, over wat de regels zijn. Of de regels die ooit 20, 30 jaar geleden zijn opgesteld wel werken. Zoals een van de regels in Amerika is, een film moet eerst 90 dagen in de bioscoop draaien. Daarna wordt die aangeboden op video on demand. Dus dan kun je hem kopen op alle platformen. Daarna komt die op tv en wordt die op streaming aangeboden. Of meestal eerst op streaming en dan op tv. Dat zijn de zogenaamde tweede, derde en vierde raam window. Wat je nu al ziet in Amerika is dat films die dit najaar uit gaan komen, in één keer terugschroeven naar 45 dagen in de bioscoop. Waardoor volgens mij Shang-Chi en de Ten Rings, dat is een van de volgende Marvel films die uitkomt, waarschijnlijk met Thanksgiving, dus veel eerder dan gepland, al op Disney Plus te zien gaat zijn. En dus ook eerder op tv zal verschijnen. Dus ik denk dat je vooral een verschuiving gaat zien in dat deals anders in elkaar gestoken worden, maar dat die content zeker nog op lineaire tv terechtkomt hoor.
Maar GJ, dan moet je daar voor die Marvel film wel, want ik sta er wel van te kijken, die nieuwe drakenfilm van Disney.
Raya and the Last Dragon.
Ja, ziet er fantastisch uit. En,
aanrader.
Ja, heb je hem al gezien? Ja?
Ik heb hem gezien. Ik heb heel hard gelachen. En stond me af en toe verbaasd over het feit dat dit een Disney film was. Over de kung fu actie die erin zat. Die best wel grafisch
heftig
was. Ja, ja,
oké. Okay. Maar hij is nog steeds, volgens mij kan je hem als VIP alleen maar kijken, toch? Voor 20 euro.
Nou, wat er met die film aan de hand is, is dat een van de films is die ook in Amerika niet is uitgebracht in de bioscoop vanwege de pandemie, omdat de bioscopen nog niet open waren. Dus is hij de eerste 3 maanden, en volgens mij is hij in maart uitgekomen, dus zal hij begin volgende maand zal dat eraf gaan, is hij inderdaad alleen met premium access te zien. Dat heeft Disney nu gewoon een aantal keer ingesteld, omdat films gewoon de bioscoop niet haalden. Ze wel nog extra geld aan wilden verdienen. De laatste film waarbij je dat nu gaat meemaken, zover bekend is Black Widow. Omdat dat is natuurlijk de grote Marvel film die anderhalf jaar uitgesteld is. En die zal als laatste gaan verschijnen met Premium Access. Alle andere Disney films zullen gewoon weer in de bioscoop gaan verschijnen dit jaar.
Maar heb jij dus extra betaald voor Raya and the Last Dragon?
Ik heb voor Raya extra betaald.
Ja, daar heb
maar
ik voor over.
Wij delen met een aantal vrienden onze Disney-account. Dus ja, kom je uiteindelijk uit op, volgens mij was het iets van 6, 7 euro de man. En dan is het goedkoper dan een bioscoopkaartje.
Ja, maar dan moet je hem wel kijken. Hè? Dan heb je 24 uur de tijd, toch? Of koop je hem?
Je tussen aanhalingstekens koopt hem. Dus zolang je Disney Plus abonnement geldt, houd je toegang.
Nou ja, kijk, dat weet je. Ik heb gewoon 3 kinderen. En dat is echt een... ik bedoel, hoe vaak Frozen wel niet hier is gekeken. Nou, dat omgerekend, dan zou ik voor 20 euro 0,001 cent betalen dan of zo. Weet je?
Dus dat is, ja. Dat is,
oh, ik dacht,
en als je naar de bioscoop zou gaan, Sander, dan met de hele familie ben je meer kwijt.
Maar het is een beleving, hè. Het is een beleving.
Maar je kan hem vanaf 5 juni gratis kijken op Disney.
Ja. Volgens mij begin juni staat hij er, gaat hij er gratis op. Dus voor die 2 weken zou ik het niet doen.
Hoe komt
het
dat jij er zoveel van af weet? Het internationale en alle...
Nou ja, een van de dingen die ik dus ook doe is... Ten eerste ben ik opgevoed door onder andere Irma en al mijn collega's toen ik... Ik heb ook dingen gedaan voor televisie. En ik ben nu de commentator voor Nederland voor de Emmys die altijd in september zijn. En die uitgezonden worden bij OutTV. Dus ik moet me wel ook zorgen dat ik de internationale tv-markt en internationale tv-prijzen in de gaten hou met alles wat daar gebeurt. Want anders zit ik daar straks alleen maar te vertellen... Ja, deze acteur speelt een rol die een advocaat heeft, punt. Dus je moet je wel beter inlezen.
Ja, oké, cool.
Denk je dat het een businessmodel is voor een Disney Plus, dat ze zo'n film voor 20 euro of 20 dollar aanbieden, dat ze daarmee de inkomsten kunnen compenseren die ze mislopen?
Gedeeltelijk. Ik denk dat ze vooral ook proberen te kijken naar een beetje geld terughalen. Ze gaan het er niet helemaal mee terugverdienen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat ze er iets voor terughalen. En ja, kijk, het blijft natuurlijk een raar systeem, want ondertussen loopt er ook nog een rechtszaak in Amerika tegen Apple over... Wat is nu kopen, wat is nu huren bij hun? Omdat het natuurlijk al een aantal keer is gebeurd dat deals tussen Apple en filmmaatschappijen of tv-maatschappijen ophielden. En dan had je content gekocht die dan in één keer toch uit je iTunes verdween, terwijl jij hebt het gekocht. Dus ben je dan wel of niet eigenaar? Hoe zit dat precies?
En die rechtszaak, is er al een eerdere uitspraak over gedaan of is die echt nog in het begin?
Volgens mij zitten ze nu in het begin van deze hele zaak. En loopt het ook nog eens een keer samen met andere zaken met Apple over de App Store en dat soort dingen. Dus ja, het blijft een ding. Ik blijf er nog steeds bij. Als je echt iets heel tof vindt en tot in de einde oneeuwigheid wil hebben, gewoon nog steeds lekker fysiek kopen in sommige gevallen.
Ja, maar kan dat nog met alles? Komt er van alles nog een DVD uit?
De meeste gevallen wel, hoor. Ook omdat dat nog steeds in heel veel contracten staat, dat er gewoon iets fysieks uitgebracht moet worden. Dus, en de meeste gevallen is er ook nog wel markt voor. Niet in de grote getalen, maar ik heb nog wel dingen die ik nog steeds fysiek koop.
Hoi, ik moest een kast uitruimen, omdat die gesloopt wordt, een inbouwkast. En ik heb allemaal DVD's weggegooid. Alles.
Ja, heb ik ook gedaan.
Ja, hè? Ik heb al 10 jaar geen DVD meer. Ik heb niet eens een speler.
Ja, alleen mijn muziek-dvd's heb ik bewaard. Maar alle series, alle films. En ik had er heel veel.
Ja, ik heb het toch bewaard, hoor. Zeker omdat er gewoon dingen zijn die ik A, nog steeds niet op streaming services kan vinden. B, ook niet altijd zin heb om dingen, zeg maar, die nog echt wel wisselen van streaming service. En gewoon dingen waarvan ik denk, ja, het zou nog wel eens een keer, kunnen veranderen. Ik bedoel, ik ben ook nog steeds blij dat ik volgens mij de eerste... herziene versie van Star Wars heb. Want George Lucas blijft maar sleutelen aan die krengen.
Beter wordt het niet, hoor.
Nee, kan je vertellen.
Maar ben je dan niet bang dat je op een gegeven moment niet eens met een DVD-speler hebt om hem af te kunnen draaien?
Ik heb hier 2 consoles staan en een oude DVD-speler. We zien het wel. En anders zijn er vast wel mogelijkheden voor te verzinnen, TCT.
Marktplaats.nl om weer voor 2 tientjes nog wat te kopen. Hey, ik moet je eerlijk zeggen, ik had dat wel met gewoon CD-ROMs. Weet je wel, dan heb ik dingen op CD-ROM gebrand voor mijn computer. En op een gegeven moment koop je dan een laptop. En dan denk je, ja, dat is leuk. Maar er zit geen CD-ROM-speler meer in natuurlijk.
Nee, dat is wel, dat is wel onhandig. Ja, ik heb het ook met bepaalde DVD's die hier tussen staan. Die van nog uit het tijdstip kwamen. Dat, nou, ik heb hier onder andere het eerste seizoen Grey's Anatomy staan. En de eerste 2 seizoenen Lost en de OC. En die komen natuurlijk uit het tijdperk dat we nog aan regio's deden met DVD's. Ik stopte die laatste in een DVD-speler. En toen was dat werkt hier niet. Toen dacht ik,
Maar en die kon je zelfs dan ook huren. Hè? En als je dan niet goed oplette, dan had je geen ondertiteling of audio liep niet. Ja, dat... fantastisch. Huren. Nou, mijn kinderen zitten wat? Een videotheek.
Nou, ja, probeer ik werkte laatst met jongere collega's die ik uit moest leggen dat Videoland voor mij eerst een videotheek was en nu pas een streamingdienst.
Ja.
Ja, dat werd een lastig gesprek waarschijnlijk.
Hoe lang geleden is de laatste videotheek of hoe lang geleden zijn ze verdwenen eigenlijk? Ik weet het niet eens meer.
Ik denk niet zo heel lang geleden. Ik denk 6 jaar geleden of zo. 7?
Ik denk een jaar of 6, 7 geleden. Ja, volgens mij, het valt mee wat dat betreft.
Ja, nee, ja. Een videotheek was natuurlijk wel een belevenis. Maar als je erover nadenkt, als je een dagfilm wilde hebben, een goede dagfilm, was je gewoon 10 gulden per dag kwijt. En als je dan een dag te laat terugbracht, had je ook nog een boete.
En, ja. je kon ook niet van tevoren even een trailer kijken. En of een recensie lezen van je vrienden, hoe het precies zat. Dan moest je iemand opbellen of hopen dat je een keer een trailer op televisie had gezien.
En dan bellen of je hem kon reserveren.
Oh,
spannend. En dan ging je om 5 uur al langs om te kijken of die al er was. Nee, hij is nog niet teruggebracht. Want ze hebben de tijd tot 7 uur, kon je weer fucking terug.
En dat je in sommige gevallen echt dacht, maar die film is net deze week uit. Waarom heb je hier maar 2 exemplaren van? Je weet dat de hele buurt hierop zit te wachten.
En had je altijd een pornohoekje?
Had wel wat hoor.
Ik ging altijd kijken wie er dan in het pornohoekje stond uit te zoeken.
Ja, of stiekem toch een soort van... hopen dat je een 16-plus film tussen de films zette. Zeg maar gewoon dat je een zware actiefilm meenam of een horrorfilm van een slechte Stephen King verfilming. En dat je dan maar hoopte dat ze het niet door hadden dat je niet tussen 2 films andere films had gestopt, zodat je hem toch meekreeg.
Ik deed altijd gewoon de fysieke VHS-cassette van Debbie Does Dallas, deed ik altijd in een ander doosje. Weet je wel, dan kon je porno kijken. Dat kan ook. Ik. Dat kan allemaal niet meer tegenwoordig. Dat is toch wel jammer. Ik bedoel, tegenwoordig
weet
Netflix
precies dat je videoband terugspoelt voordat je hem terugbrengt.
Oh ja, dan krijg je ook nog een boete voor. Ja.
Of het laatste snufje wat ze natuurlijk nog probeerden in de laatste stuiptrekking van de VHS. Videobanden die je 1 keer kan kijken en dan wist hij zichzelf.
Oh, dat ken ik niet.
Mission Impossible klinkt dat wel.
Dit waren een soort van goedkopere films die kon je dan kopen. Er was een film net uit en dan kon je hem dus 1 keer bekijken en daarna wist hij zichzelf en hield je een lege videoband over.
Wat goed.
Ja.
Maar het sloeg niet aan dus?
Nee.
Okay.
Ik weet dat een vriend van mij die werkte als bewaker in een videotheek. En in de kelder, daar stonden allemaal kopieerbanken. Want die videotheken die waren natuurlijk ook niet gek. Die wisten dat bepaalde films heel goed gingen. Maar die kochten dat voor 500 gulden of meer per videocassette. Kochten ze dat bij de filmmaatschappijen in. Dus wat deden ze? Kochten er 3. En dan gingen ze stiekem s'nachts nog wat kopieën bijdraaien. Want dan konden ze dat gewoon lekker verhuren. Ja. Goed, tot zover dat verhaal over
oude doos.
De oude VHS-doos.
Voor de jonge luisteraar, dat was dus 30 jaar geleden. Hè? Misschien wel langer.
Sander was er gewoon nog bij ook toen.
Nee. Nou, ik heb wel met mijn vader ooit nog een moviebox gehuurd. Dat was een videorecorder die je kon huren. Hoe cool was dat?
Ja, maar toen ging je ook met de autopetten naartoe, of niet?
Ja. Nee, met paard en wagen.
Movies, series en more. Wat vind je nu?
GJ, heb je nog een paar leuke tips voor de streamings?
Zeker. Ten eerste, Mayor of Easttown. Geweldige nieuwe HBO-drama-serie met Kate Winslet in de hoofdrol. Echt geweldig gedaan. Julianne Nicholson zit erin, Jean Smart zit erin. Zij is regisseur in een klein dorpje. En er is een vermist persoon. En zij komt ook, as usual, net terug nadat ze jaren niet in dat dorp heeft gewoond. En het is echt een goede whodunit met waarin iedereen in dat stadje potentieel verdachte is. In Nederland wederom te zien bij Ziggo. Er zijn nu 6 afleveringen geweest. Volgende week is volgens mij de laatste. Maar het is echt een intens goede thriller. Kate Winslet acteert echt alles van de kant. Ja, echt supergoed.
Okay, fantastisch. Echt fantastisch.
En de laatste
helemaal boos, want de aflevering 6 stond er nog niet op.
Hij staat er nu op.
Yes. Okay, dus je kan nu één keer als we hier klaar zijn, dan ga ik kijken.
Ja, volgende week is volgens mij de laatste. Volgens mij is aflevering 7 de laatste. Dat is echt wel een tip. Ten tweede is voor mij de tip de animatiefilm die eerder, volgens mij eerder deze maand uit volgende maand kwam. The Mitchells versus The Machines. Echt ontzettend tof gedaan. Het is een film van de studio Sony. Dezelfde makers achter Across the Spider-Verse. En het is een animatiefilm over een nerdy familie met 2 tieners die eigenlijk niet zo lekker met elkaar communiceert. En dan gaat er iets mis met een invasie van aliens in de vorm van mobieltjes. En Het is echt een hilarisch film. Het is echt een film vol hysterische grappen. Internetmemes zitten erin. Er zit ontzettende droge humor in. Het is inderdaad, ja, het is echt een aanrader, weet je. Danny McBride zit erin. Olivia Colman zit erin as the bad guy. Die speelt zich maar een AI die een beetje flipt. Maya Rudolph zit erin. Het is echt een aanrader van een film voor volwassenen en voor kinderen. Voor kinderen is hij gewoon een leuke avonturenfilm. Maar de volwassenen snappen heel erg de dynamiek tussen tienerkinderen en hun ouders. Maar ook de strijd tussen het mobieltje en de aandacht voor elkaar. Plus gewoon allemaal grappen en dingen die gewoon echt af en toe over het hoofd van een kind heen gaat. En een duivelse Furby van 10 meter hoog.
Ik heb de eerste 30 seconden gezien. Toen werd ik helemaal gek. In het begin.
Ja, hij is redelijk hyperactief. Maar bijt er even doorheen. En je ontmoet een ontzettend charmante film. Vol hart en liefde. Met ook nog wel goede gelaagdheid. Die tenminste ook misschien niet zo zeg maar de moraal erbovenop dik bovenop legt. Als inderdaad Disney de laatste jaren doet.
Maar wacht even, Ferry, jij hebt hem echt. Jij ging hem kijken en toen heb je hem echt bewust uitgezet na 30 seconden, omdat je het niet meer aankon.
Ja, ik zat gewoon. Ik had een hele drukke dag gehad. Even lekker relaxed een filmpje kijken. Nou, in die eerste
nee,
paar
dat
minuten.
Nee, dat is dit niet. Nee.
Dat loopt over je heen. Dat is echt ongelooflijk.
Nee, dan is dit geen aanrader, nee.
Ik wil hem wel proberen. Hij klinkt goed.
Ja, hij is ontzettend charmant ook. En de humor is ook echt wel heel erg goed. Plus animatie zitten er weer vernieuwende dingen in die ik ook nog niet eerder had gezien. Dus Sony is echt wel een soort van de rol van Disney aan het overnemen in de zin van de innovatoren op het gebied van animatie.
En heb je nog meer tips? We hebben vraag altijd ook naar je favoriete serie aller tijden op streaming.
Ik weet niet. Oh, hij staat weer op streaming, dus dan mag het. Battlestar Galactica, de remake. Dit is zo'n serie die af en toe van streaming verdwijnt. Maar het is een serie die 20 jaar later, bijna nog steeds, of 15 jaar later, nog steeds gaat over politiek. Nog steeds sci-fi op een interessante manier benadert. En die eigenlijk gewoon gaat over de war on terror. En op een hele interessante manier zich afvraagt. Wat gebeurt er met de politiek en de samenleving als 20 planeten worden uitgeroeid? Wie wordt er dan president? Hoe ga je dan om met het recht op abortus als in één keer de hele samenleving op uitsterven staat? En wat doe je met de gevangenen? En wat als de ondersecretaris van onderwijs in één keer minister-president wordt? Ja, ontzettend toffe, goede serie met ook heel veel mythologie erin verwerkt. Maar ook een serie waarin je de helft van de tijd eigenlijk niet door hebt dat je naar sci-fi zit kijken.
Zitten Starbuck en Apollo er nog in?
Zeker zitten die
erin. Hebben ze nog vliegende motortjes?
Ook dat. Er zitten een aantal verwijzingen in naar de oude serie ook zeker. Maar aan de andere kant is het hele verhaal met de Cylons nu geworden dat de Cylons eruit zien als mensen. En je loopt dus ook de helft van de serie op een goed uitgevoerde manier je af te vragen. Er zijn 7 modellen van de Cylons. 2 weten we er vanaf het begin hoe die eruit zien. De andere 5 niet. En dat wordt een mysterie door de show heen wat ontzettend goed uitpakt. En ja, het is echt gewoon een serie die ook inderdaad gaat over samenleven in op gedwongen manier in te krappe schepen met te weinig voeding. Op een manier waarin er ook echt geen redding komt. En het dus ook wel heel erg afstaat van bijvoorbeeld. En ook wel heel rauw wordt tegenover soms misschien wat gladde Star Trek uit de jaren 80, ja. 90.
Hey, maar jij bent wel sci-fi minded, geloof ik. Heb jij The Expanse gezien?
Ja.
Wat vond je ervan?
Was niet zo mijn ding.
Nee. Heb je wel doorgezet of niet?
Nee.
Nee.
Ja. Is bij mij op het lijstje Breaking Bad beland. Namelijk 3 keer het begin geprobeerd en nooit doorheen gekomen.
Oeh, je bent de eerste. Ik heb Breaking Bad nog niet gezien. Maar voor de rest
hebben we de eerste
20 aflevering van wat Flix nu alleen maar over Breaking Bad gaat. En jij bent een anti-Breaking Bad.
Nou, ik ben niet anti-Breaking Bad.
Het was het niet
snap,
voor jou.
Ik snap dat het heel goed kan zijn. Maar ik heb het 4 keer geprobeerd. En ik ben 4 keer niet verder dan aflevering 3 gekomen. Dat zegt voor mij genoeg dat het niet een serie voor mij is.
Nee, ik heb van die Expanse heb ik heel veel goede dingen gehoord. Dus ik dacht, nou, ik had al een aflevering gekeken. En ik denk van, ik bijt even door. En ik heb er nu 8 gehad, volgens mij. Maar ik heb nog steeds een beetje, ja. Dus ik denk dat ik ook dat ik hem er ook bij neergooi.
Ja. En nog een ander tipje is Jurassic World Camp Cretaceous. Misschien iets ook alweer animatie, maar is een. Ik weet niet of jullie de laatste 2 Jurassic World films gezien hebben, toevallig. met onder andere Chris Pratt en Bryce Dallas Howard. Dit speelt zich simultaan af over een stel kids wat zich toevallig ook op dat eiland bevindt, uitgenodigd om een nieuw jongerenkamp te testen. Maar dat gaat natuurlijk gigantisch mis en is eigenlijk vermakelijker dan je zou denken voor een kinderanimatie. Dus die is ook nog wel een aanrader.
Is het niet niet kinderachtig dan?
In het begin af en toe, maar het kijkt lekker weg. Het is prima om mee door te gaan. Dus ik had iets van, dat is wel een aanrader.
Ja, het moet wel een goede tip zijn, want je maait nu het gras weg voor Sylvia. De tip van Sylvia, want dat is deze. En ik had gedacht, ik heb het nog niet doorgegeven. Hoe groot is de kans dat iemand met deze tip ook komt? Nou, GJ natuurlijk, dankjewel.
Nou, graag
maar dat is een goede tip dus kennelijk. Dus we horen hem zo meteen ook nog van Sylvia. Wat ik nog even wilde vragen, want je had het net over van ik heb Breaking Bad, heb ik 3 keer 3 afleveringen gezien. Wanneer vind jij dat een serie je moet pakken? Hoeveel afleveringen geef je het?
Derde aflevering. Je mag best een hele trage pilot maken en een aflevering 2 nog je serie proberen neer te zetten. Maar als bij aflevering 3 ik nog niet karakters of verhaallijnen of een mysterie interessant genoeg vind, of het mysterie juist gelijk al denk, oh ja, maar dit gaan we zo doen, dan haak ik af.
Ja,
ik vind het wel moeilijk, want heel veel mensen kijken naar de eerste aflevering en zeggen dan meteen, dat is al niks. En ik heb dan ook wel series, die kijk ik dan en inderdaad bij de 3e of 4e aflevering begint het echt te komen. En dan denk je van, jammer dat mensen dat de kans niet geven. Maar het is natuurlijk wel, zit wel in een wereld waarin alles gewoon meteen moet, hè? Het moet direct indruk maken.
Ja, en ik denk ook wel dat het natuurlijk heel erg, dat de televisiewereld juist door streaming heel erg veranderd is. Kijk, vroeger moest je een goede pilot neerzetten om überhaupt je serie nog te kunnen verkopen. Hè? Zoals het in Amerika altijd werkt, is dat rond september, oktober begint het televisieseizoen. In november, december weten ze eigenlijk wat er niet verder dan een jaar gaat. Verder dan 1 seizoen gaat. Dus dan gaan ze shoppen. Wat zijn interessante scripts voor nieuwe series? Dan werd er een pilot gemaakt. Daar werd heel veel geld in uitgegeven. En dan uit die pilots werden er een aantal gekozen waar dan echt series van gemaakt werden. In sommige gevallen moest je eerst nog een aantal scripts schrijven. Tegenwoordig wordt er op de basis van het idee soms al gezegd, oh, hier krijg je het geld voor 2 seizoenen door Netflix. Ja, dat betekent soms dat kijkers of makers meer risico durven te nemen en die pilot niet meer zo interessant maken. Omdat mensen denken, oh, ze kijken toch wel door. Want of de trailer was interessant, of er zit een acteur in die interessant is, of dat soort dingen. En kijk, wat er nu ook wel gebeurt, is dat series gewoon af en toe nog meer een soort van weggooi dingetje zijn. Je ziet het bijvoorbeeld heel erg dat bijvoorbeeld een Emily in Paris was eigenlijk, wordt gebouwd op het feit dat volgens mij Warner nog een aantal series had uitstaan om te gaan maken bij Netflix, terwijl ze nu een eigen streamingplatform hebben met HBO Max. Dus toen is er op basis van statistieken gezegd, oh, wat scoort er? Buitenland, meisje, en het moet over journalisten gaan, want dat werkte ook bij Younger heel erg. Kortom, op basis van deze statistieken maken we dit wel even 2 seizoenen.
Als en het werkt!
Ja, als het werkt, werkt het. Zo niet, achter dan hebben we in ieder geval ons contract bij Netflix helemaal afgemaakt.
Maar vind je het niet jammer dat het zo formuleachtig iets wordt? Wat je net zegt, we pakken dat en we pakken dat en dan moet het werken.
Ja, in de filmbusiness ging dat toch ook? Dat is toch ook een formule?
Ja, in sommige gevallen werkt het wel, in sommige gevallen werkt het niet. Ik denk dat je ook de goede makers erbij moet zoeken en ook moet weten wanneer je wel en niet dingen afrondt. Ik vind het bijvoorbeeld heel wijs dat Pose nu naar het 3e seizoen gaat stoppen in Amerika. Omdat je gewoon op een gegeven moment weet, dit is het verhaal waar we het gaan vertellen. En doordat we iets maken uit de jaren 80, eind jaren 80, begin jaren 90, ga je anders in de knel komen met de realiteit en leeftijden van acteurs en dat soort dingen. Dus vind ik het prima. Maar ja, soms is het wel, soms is het gewoon heel erg formule-based. Ik heb nu ook al wel 1 of 2 real-life crime-series op Netflix gezien. Waar ik denk, dit is gewoon precies weer hetzelfde. En uiteindelijk is het, nou, we weten toch nog niet wie het gedaan heeft. Ja, doeg. Daar heb ik geen zin om 8 uur aan te besteden.
Ja, je hebt natuurlijk ook zoveel aanbod. Er zit gewoon heel veel flut bij. Maar ook een gedeelte heel erg goed. Ja. Kan niet allemaal goed zijn, Ferry.
Nee,
ik weet het. Ik vond Emily in Paris vond ik helemaal niks. Ik heb 5 afleveringen gekeken. En toen dacht ik van, ik weet waar het vandaan komt.
Je bent toch niet de doelgroep? Maar wereldwijd.
Ja, maar ik kijk ook wijven series. Dat hebben we toch al eerder geconstateerd.
Waar.
Dus
ik vind Virgin River.
De niet-to-miss series en films op Netflix, Videoland en Ziggo On Demand. Wat flik je me nu?
Ja, nou, ik heb 2 tips. Dat zijn helemaal geen wijvenseries. Dat waren 2 dingen waar ik toch eigenlijk wel behoorlijk van onder de indruk was. Op Amazon Prime de film De Oost. Ik weet niet of 1 van jullie hem gezien heeft.
Ja.
Ja. Nou, er is over die film nogal aardig wat te doen, zoals jullie misschien al gelezen hebben. Er is zelfs een rechtszaak geweest waarin geëist werd dat er een disclaimer getoond zou worden voordat de film zou beginnen. Want de Federatie Indische Nederlanders die wilde benadrukken dat het fictieve karakter van de film benadrukt moest worden. Omdat het niet gebaseerd zou zijn op waarheid. Nou, waarom al die ophef? De film gaat over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en hoe het KNIL, dus het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, zich daar zou hebben gedragen. Centraal staat de persoon van Raymond Westerling. Dat is geen fictief karakter, die man heeft echt bestaan. Die was officier in het KNIL en hij was de kapitein-commandant van de speciale troepen. En die speciale troepen die werden na de Tweede Wereldoorlog ingezet om Indonesië echt weer in het gareel te krijgen. Nou, dat werd nogal op een bijzondere wijze gedaan. Via inlichtingen kreeg hij de namen van mensen uit dorpen die zeg maar verraders zouden zijn. En die zouden heulen met de troepen van Sukarno. Dan werd, in de nacht werd zo'n kampong werd omsingeld. 'S Ochtends werden de mannen van de vrouwen gescheiden. En er werden namen genoemd van de mannen die verraders zouden zijn. Nou, die moesten dan naar voren komen. Dan werd er gevraagd van ben jij die en die? En op het moment dat ze ja zeiden, volgde er een standrechtelijke executie gewoon ten overstaan van iedereen die daar bij was. Ik heb echt met verbijstering naar die film zien zitten kijken. Voornamelijk omdat ik op school helemaal niets meegekregen heb van deze kant van de oorlog in Indonesië. En ik vond het erg, omdat ja, Nederland is altijd met een belerend vingertje, hè, het braafste jongetje van de klas. Nou, dat beeld kan je echt wel in de prullenbak gooien als je deze film hebt gezien. Hij duurt 2 uur en 20 minuten. Ik vond hem erg indrukwekkend en ik vind die disclaimer vind ik een beetje overdreven, omdat we allemaal weten dat in elke film die gemaakt wordt er natuurlijk dingen zijn die niet kloppen. Als je naar Bohemian Rhapsody zit te kijken of Rocketman, dan weten we ook allemaal dat het niet echt het leven van Queen en van Elton John is geweest. Daar hebben mensen natuurlijk ook vrijheden genomen om de film leuker te maken. Maar ik weet niet wat jij ervan vond, Imme.
Ik vond het me echt wel de allure hebben van een goede Amerikaanse Vietnamfilm. Maar ik heb toch wel heel vaak moeite met de acteerprestaties. Die ik dat niet helemaal geweldig vind. Ik had het leuk, want dit was natuurlijk een enorme uitwas, hè, die Raymond Westerling. Ik had het leuk gevonden als we gewoon bij die soldaten waren gebleven. Bij hun dagelijks leven. En ja, dat het wat representatiever was geweest. Er waren nu wel heel veel executies. Echt heel veel executies. Ja, iedereen werd door het hoofd geschoten.
Maar waarom vond je dat zo erg? Dat het benadrukt werd?
Nee. Nou, op een gegeven moment dacht ik wel, ja ik heb na 5 had ik het wel gezien. Je hebt daar ook soldaten gehad die 5 jaar lang gevolleybald of 4 jaar lang gevolleybald hebben.
Dat was een saaie film geweest, denk ik.
Dat was een hele saaie film geweest, ja. Maar goed, dit was wel de andere kant. Maar prima, ik vind het ook goed dat het verteld wordt, hoor. En het was goed gedaan en de beelden waren fantastisch. Ja.
Nou, dan in de navolging daarvan ben ik verder gegaan in de mooie Nederlandse geschiedenis in Indonesië. En toen kwam ik bij de NPO, kwam ik de documentaire tegen Molukkers in Nederland, 70 jaar op weg naar huis. En dat vind ik ook absoluut een aanrader. Ik weet niet, heeft iemand van jullie hem gezien?
Nee.
Okay. Nou, in 1951 kwamen de eerste Molukkers naar Nederland. En wat heel veel mensen eigenlijk niet weten, is dat die mensen kwamen hier niet uit vrije wil. Maar die kwamen hier op dienstbevel. Nee, want ze waren allemaal zeg maar in het leger, zaten in het KNIL. Het waren militairen. En die moesten op een gegeven moment naar Nederland toe, omdat het in Indonesië natuurlijk niet goed ging. Indonesië werd onafhankelijk. En het idee was dat de Molukkers maar een paar maanden in Nederland zouden verblijven. Er zijn er 12.500 gekomen toen in 1951. En in Nederland werden ze ondergebracht in kampen met een idyllische naam als bijvoorbeeld Kamp Schattenberg. Nou, dan heb je meteen natuurlijk het gevoel Centerparks. Nou, dat was absoluut niet waar, want dat was de rebranding van Kamp Westerbork. Dus gewoon eigenlijk een kamp waar de Joden natuurlijk 5 jaar eerder afgevoerd werden naar Duitsland. Toen ze hier kwamen, werd het KNIL opgeheven, waardoor al die soldaten ook gewoon meteen zonder werk zaten. Nou, ik kan alleen maar zeggen, als je wilt zien hoe je in korte tijd mensen afbrandt en van alle eigenwaarde berooft, dan moet je deze documentaire eens zien. Het is werkelijk ongelooflijk wat er gebeurd is. En je gaat op een gegeven moment, tenminste dat ik, ook begrip krijgen voor de situatie waarin ze terechtgekomen zijn en waarin de tweede generatie eigenlijk allerlei acties is gaan voeren om zeg maar voor hun ouders dingen voor elkaar te krijgen.
Maar je hebt toch geen begrip gekregen voor de treinkapingen?
Nou, ik
voor
moet
de gijzelen van kinderen?
Nee, dat vind ik heel moeilijk. Want het is nu, dat is absoluut niet goed te praten. Maar ik begrijp wel dat als je mensen op een gegeven moment zo in de hoek zet en zo klem zet, dat rare dingen met je doet. En dat je dan op een gegeven moment, deze mensen die hier kwamen, het waren natuurlijk allemaal militairen. Als je ziet hoe die kinderen opgevoed zijn, eigenlijk ook onder militair regime, door hun vader vooral. Op een gegeven moment, de Nederlandse overheid deed helemaal niks. Ze zijn jarenlang voorgelogen. Alle beloftes die er gemaakt zijn, zijn verbroken. En op een gegeven moment, denk ik, is de maat vol en doe je dingen. En daarmee wil ik helemaal geen enkele actie goedkeuren. Maar ik, ook hier heb ik met stomme verbazing naar zitten kijken. Het waren geen leuke programma's. Niet de dingen die jullie allemaal gezien hebben. Maar
staat er ook zombies in? Staat er geen zombies in?
Staat er geen zombies in?
Ja. Nou, de Mayor of Easttown is ook niet altijd even gezellig, hoor.
Maar het Eurovisie Songfestival? Hey, dan weer wel.
Dat wel.
Dat zeker.
De beste streamingtips krijg je van Wat Flix je Menu en Guiding.
Nou, dat waren mijn tips. Ik weet niet of Sander dan nog wat luchtigs heeft.
Wat luchtigs? Nee, totaal niet. Ik hoorde Helene en Irma de vorige keer over de Handmaid's Tale. En die kende ik helemaal niet. Dus ik dacht, ik zet hem even aan met mijn vrouw samen. En nou, dat was dus wel een serie binnen één aflevering van wauw, wat een fantastische sfeer en beklemmend en helemaal te gek. Dus daar zitten we nu in. Maar die gaan we later nog een keer bespreken. Want volgens mij hebben we hem niet uitvoerig hierover gehad, toch? Irma? Ja,
nee, een paar keer aangetipt.
Nee. Nee, niet. Maar je moet nog wel. Je hebt nog wel een paar seizoenen te gaan.
Ja, daarom. Dus we zijn hard op weg.
Ik moet ook nog wat inhalen qua Handmaid's Tale. Dus ben niet de enige.
Ja, het is echt. Ik ben wel onder de indruk. Maar wat ik zelf heb gekeken persoonlijk is The Sons of Sam. Descent to Darkness. Over de seriemoordenaar David Berkowitz. In die eind jaren 70. En er is een verslaggever die gozer is opgepakt. En die heeft bekend dat hij al die moorden heeft begaan in New York. Heeft hij gewoon willekeurig mensen die in de auto zitten, jongeren vooral, omvergeknald. En een onderzoeksverslaggever, Maury Terry, die heeft zich erin vastgebeten. En die zei van, ja, er is veel meer aan de hand. Dus die is iets op het spoor gekomen dat er een hele satanische secte achter zit. Die ook nog ties heeft met Charles Manson. En het gaat echt ze offeren en pornografische dingen halen ze allemaal uit. En het gaat over snufffilms. Dus zogenaamde moorden die op video zijn vastgelegd. En ik heb hem nog niet afgekeken, maar het is erg indrukwekkend hoe ook ik weet ook niet of het echt zo is. David Berkowitz zit nog steeds in de gevangenis en er is eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk of er meer hij zegt dat er meer handlangers waren en dat hij het niet alleen heeft gedaan en dat hij ook bij die secte behoorde. En maar iedereen die maar iets over die secte naar buiten bracht, die kwam ook op mysterieuze wijze aan zijn eind. En het zijn 4 afleveringen op Netflix. Sons of Sam, dus meervoud. Vandaar de. En Descent to Darkness. Het is echt wel indrukwekkend.
Ik vond het nogal opmerkelijk dat die David Berkowitz zo'n welbespraakte
enorm
man was.
Ja. Enorm. Heb jij hem gezien, de documentaire?
Ja, ik heb gezien, ja.
Want toen die Maury in de gevangenis met hem ging spreken, ik vond hem bijna zelfs dat ik denk van, nou, wel een geschikte vent.
Ja, ik ook.
Nou ja. Ik
heb je echt vaker met seriemoordenaars geloof ik.
Nou ja, maar hoe die in Manhunter en zo, weet je, daar wordt hij echt wel heel erg.
Dan zijn het wel een complete gekken.
Ja, en dat was dit totaal niet. Nee? Terwijl die 24 was toen die opgepakt werd. En
maar er is echt vermoord?
Ja, hij heeft bekend dat hij er 6 of 7 en 14 aanslagen, waarvan er 7 zijn overleden. Maar uiteindelijk zegt hij van, ja, dat was ik niet en dat was ik niet. Die was ik wel. Dus ze hebben het met meerdere, want ze kregen ook allemaal verschillende signalementen door de politie van New York. En daardoor is die verslaggever gaan zoeken. En dan is er gewoon een hele stronthoop naar boven. Maar wat denk jij, Irma?
Ja, ik word altijd een beetje... heel vaak als niet alles te verklaren is, dan worden er satanische sectes bij gehaald. En meestal is dat niet waar. Maar ik denk wel dat hij is wel op iets gestuit wat...
Wat niet naar boven mocht komen. Ja, en wat niet naar boven mocht komen.
Nee, maar hij is er zelf helemaal kapot aan gegaan, ja. die verslaggever. Dat was wel tragisch. Ja.
Maar dit klinkt een beetje ook als het verhaal over wat er over de Clintons de ronde deed. Kinderen offeren in een kelder van een pizzeria en zo. Is dit vergelijkbaar daarmee of niet?
Nee, dit is wel iets serieuzer.
Ja.
Ik denk dat er wel meerdere daders zijn, maar ja. Na al die tijd zou hij dat toch wel een keer kunnen zeggen dan, Sander.
Hij heeft dat ook gezegd. Ja, hij heeft de namen niet genoemd, bedoel je? Nee, ja. Nou, het is, ik vond het wel intrigerend. En je moet het ook met een korrel zout nemen. Want het is ook uit het boek van die verslaggever. Daar is de documentaire naar gemaakt.
Hij is wel de moeite.
Ja, en wat ik te gek vind is de voice-over. Dat is Paul Giamatti van Billions, Chuck Rhodes. Die doet de stem en die doet dat fantastisch. Die eigenlijk vertelt hij het verhaal als zijnde dat hij die verslaggever is. En dat brengt het wel naar een hoger niveau, vind ik.
En
dus
dat
is wel
kijkje.
Echt een aanrader. Ja, zeker.
Nou, hartstikke goed. Dan zijn we bijna alweer aan het einde van deze podcast gekomen.
Nog een tip van...
De tip van Sylvia krijgen we inderdaad nog. We weten natuurlijk al wat het is, maar het is de tip van Sylvia.
Hallootjes.
Alles goed?
Helemaal prima.
Hartstikke mooi. Wat heb jij voor een goede tip voor ons deze keer?
Nou, dit keer was ik op zoek naar een leuke tip. Toen kwam mijn jongste dochter Mika, die kwam bij me van... Ja, maar mam, waarom doe je niet een keer iets voor kinderen? Dus heb ik dit keer voor kinderen een tip. En dat is dit keer de serie... Jurassic World, Camp Krijtastisch. Dat is een animatieserie. Het vertelt het verhaal over eigenlijk het oude verhaal wat je normaal kent van de films. Maar dan door de ogen van 16ers. 16ers worden uitgenodigd voor in een hypermodern kamp te komen. Met elkaar beleven ze spannende en soms best enge avonturen. Vooral als de dino's gaan uitbreken. De leeftijd voor de serie geeft ze aan 9+. Dit kan ik best goed begrijpen, omdat sommige stukjes in de serie echt huiveringwekkend zijn. Dat ik zelf dacht van, nou, dat is best pittig. Maar de makers hebben de serie wel zo gemaakt dat eigenlijk iemand doodgaat, dat wordt wel buiten de serie gedaan. Er gaan natuurlijk dino's dood en er zijn echt enge stukjes, maar echt de echte bloederige stukjes, dat zie je niet, dat wordt buiten beeld gedaan. Seizoen 3 staat sinds dit weekend online, dus je hebt 3 seizoenen te gaan om lekker te gaan kijken.
En zijn het afleveringen van een half uur? Of
om en bij een half uur ongeveer.
Oké, en 3 seizoenen van elk, hoeveel afleveringen?
Poeh, dat is een goede vraag. Dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Nee, dat
maar
weet
je ik niet. Je kan er in ieder geval een lekker binge weekendje van maken met je kids.
Ja, klopt, absoluut.
Oké, mag ik nog 1 keer de titel van je?
Jurassic World Camp Krijtastisch.
En dat is op Netflix?
Natuurlijk, maar daarvoor geef ik ook een tip.
Nou, hartstikke goed Sylvia. Ik dank je hartelijk weer voor deze input. En ik kan me zo voorstellen dat er een aantal mensen blij zijn dat ze nu eindelijk een keer iets hebben waar ze hun kinderen naar kunnen laten kijken.
Ja, dat hebben we nog niet gedaan.
Nee, exact. Nou, dankjewel. Ik zeg tot over 2 weken weer.
Tot over 2 weken weer.
En dat moet een goede tip zijn, want GJ kwam er ook al mee. Dus we hebben hem 2 keer getipt in deze aflevering. Dan heb ik nog wat breaking news over Quentin Tarantino trouwens. Ik haal dat net van de telex, zeg maar. De beste man heeft tijdens deze pandemie maar liefst 7 nieuwe films geproduceerd. En die heeft hij op een compleet nieuwe manier opgenomen, waarbij de acteurs zelf de camera moesten bedienen en Quentin al het editen zelf heeft gedaan. Deze films zullen in de komende maanden via diverse streamingplatforms in première gaan. En tegenover Variety heeft hij verklaard: "This pandemic has forced me to take a different approach. I've completely reinvented how movies will be produced in the future. Since this pandemic will always be seen as a major event in our history, I thought it was appropriate to use a pseudonym instead of my real name. Therefore, I will be credited as a director under my new name, Tintin Quarantino." Goed, dat was dan ook meteen zeg maar dag met een lach.
Die zag jij niet aankomen.
Die zag jij niet aankomen, maar Sander ook niet namelijk. Ik zag het. Nou, ik wil GJ hartstikke bedanken voor je bijdrage. Hartstikke leuk dat je er was.
Graag gedaan. Leuk om een keer met andere serie-nerds lekker bij te kletsen. Daar word ik altijd heel erg blij van. Omdat ik af en toe in mijn vriendenkring de enige ben die dan wat dieper erop ingaat. En dan zit de rest, ja, ik vond het gewoon grappig. Dus fijn om weer een keer na 2 weken te debatteren over welk liedje het beste is. En wie waarop stemt. En of dat nou de beste jurk voor Chantal was. Om weer gewoon lekker in mijn oude passie-series te duiken.
Je bent altijd welkom, GD.
Ja, leuk.
Hartstikke goed. Zometeen voor de podcastluisteraars naar de aflevering krijgen we het interview met Josephine Asplund. Absoluut de moeite waard om even naar te luisteren.
Mag ik nog één ding zeggen, Ferry?
Ja?
Nou, dat alle mensen vooral naar guiding.nl moeten gaan. Anders wordt de baas boos, als ik dat niet zeg.
Wordt de baas boos.
Naar wie? Naar waar moeten ze naartoe
gaan? Guiding.nl, voor al het laatste streamingnieuws.
Oh, dat is een site. Guiding.nl. Guiding.nl. Allemaal naar guiding.nl. Nou, baas, ben je blij? Guiding.nl.
Ik denk het wel.
Sorry, was dit guiding.nl?
Exact.
Ja. Oh, dan ga ik nu even naar guiding.nl.
Ik zit er nu op guiding.nl.
Ik ben weg, hoor. Ik ben naar guiding.nl. Okay.
Doei. Tot de volgende keer.
Doei. Keep on streaming. Wat fliks je me nu?
Ik ben Helene de Geest.
Ik ben Ferry van Beek.
En ik ben Irma Thomas.
En ik ben Sander Kerklaan.
Nou, welkom bij deze speciale aflevering van Wat fliks je me nu? Het is een bonusaflevering.
Ja?
Ja, deze wordt erachter gestart, achter de normale aflevering. En die komt ook niet op Good Life Radio, dus dit is echt voor de mensen die naar de podcast luisteren. Sander, Irma, leuk dat jullie er zijn. Helene kon er helaas niet bij zijn vandaag.
Ja.
We hebben een erg leuke gast, denk ik. Het is een buitenlandse gast, onze eerste buitenlandse gast in Wat fliks je me nu? En het is Josephine Asplund. Hello, how are you doing?
Hi, I'm good.
Good to have you here. It's nice that you're taking the time to have a conversation with us. We would like to talk about different stuff. One of the major things is, of course, a pretty new show, which is now available on Milam TV. It's called Snow Angels. Maybe you can explain a little bit about that program.
Yeah, so it's a drama thriller that the whole plot line is about a 5-week-year-old baby that goes missing. So that's like the case that drives the whole series forward. But the more we get into the series, the more we get to know the characters, which is basically 3 women. I'm playing the mom of the baby that's going missing. And you also get to know her husband, Salle. I play Jenny. And this show is like, it's very character driven. So even though we have this plot that's very nerve wracking, it's a very dark series. Hopefully it's quite, you know, exciting to watch. It's also about people and especially about this family that loses a baby trying to figure out what's happened.
I've watched 2 episodes so far. And
yeah, I'm afraid to spoil stuff. Oh yeah, my God, exactly.
Well, I don't think you've spoiled anything right now. It is dark, I can confirm. It's pretty dark. I even wonder, do you still have color TVs in Sweden? Because even the picture is hardly any colors in there.
Yeah. There's been a lot of discussions about the grading here in Sweden. People don't understand how we can put on even darker filters. But that is the style. And also our photographer, Andreas Lennartsson, he was amazing to work with. He was always, you know, with us the whole time. That's what I find different shooting this series than other stuff that I've done. Because normally maybe you need to hit a mark or you have to be in a certain place when you shoot because of the light or the positions to make it look in a certain way. But when we did Snow Angels, the camera crew sort of like always moved around us and they followed us wherever we went and felt like doing. I felt very free in my acting and in my impulses to do whatever, you know, I wanted to do. And it's part of the whole thing as well. It's very realistic. We're trying to get a realistic feeling. So that's also why it's quite dark. And it's set, you know, in the coldest week in Sweden in 20 years. That's also the whole plot line, that this baby disappears when it's the coldest, the darkest in Sweden. So, and we shot it in the winter even though it didn't snow a single day that winter, which was horrific. I can't believe it now when I think about it, because last winter we had a lot of snow, and the winter before, not a single day. I think maybe in late April we got like one day of shitty snow. And then, you know, so it's part of the whole realistic feeling, getting to come, these characters very close and their lives. And also that's Anna's taste, the director, Anna Zachrisson. That's her way of telling a story. You know, it's not supposed to be pleasant. It's
nerve-wracking. It's very unsettling.
Yeah,
at least what I found. And when I started episode two, I kind of more understood what was actually going on. And I think the more I will watch it, the more I will understand what has happened actually. Because exactly. To begin, you're completely lost.
Yeah, because that's the thing as well. The first episode is not. We're not telling the story in a chronological order. So, the first episode we see the disappearance, and then second and third episode is before the disappearance, and we're getting to understand, or at least make, you know, a picture of what maybe could have happened. So that makes it also quite special for this series, that it's not, you're just thrown into a case, and then later on, you sort of, maybe, hopefully, you get to understand what's happened.
Yeah, you play Jenny, and she has a bit of a drug problem, and she can't take care of her older daughter and newborn son. Was that hard to play? It looks hard.
It was hard, but that's also what makes it so fun. Like, it's weird because the bigger the challenge and the harder it is, the more exciting it is for me. And I know for a lot of actors, like when you read the character description, when I read the character description of Jenny, I felt like, oh, shit, how am I going to portray this? How can I do this in the right way? You know, you don't want to, you have to be careful as well, because, you know, portraying that kind of person who obviously has an addiction to sedatives, they're struggling with, you know, economics. They're really trying to get it together with their family. So for me, it's very important to understand that. But also when I did read about Jenny, I realized that I've met so many Jennys in my life. I grew up in quite a dodgy area in Stockholm. And I just realized that, oh my God, I had a lot of friends in my school when I was a kid that had moms that were just like Jenny.
Really?
Yeah. You know, who either had an addiction problem or didn't have enough money to take care of their kids. So it just, you know, and if you open your eyes and if you look around, you see people as well. You see different people and you see, and I mean, everyone has their issues. Everyone have problems. But of course, with Jenny, it is, because it's interesting also, because in this series, we never say out loud that she has an addiction problem either. And it wasn't really clear in the beginning. Mette, who wrote the script, it was funny because we could feel that the Danish people versus the Swedish people had a different point of view of what a drug problem is. Like, do you have a drug problem if you take sleeping pills sometimes because you need to sleep? Is that okay? Can you do that if you have a child? Where do we draw the line? When is it not okay? And that's also what this whole series is about, to challenge these prejudices, but also these kind of, you know, rules. Like what is okay and what is not okay, especially when you have such a small baby.
And what was the difference between the Danish people and the Swedish people?
Yeah, I do think that Danish people have a way more relaxed kind of point of view of, you know, when it comes to drugs, when it comes to alcohol. Swedish people are more stiff, even though we also like to drink and have fun. The Danes are more relaxed about it. That's my point of view. But again, since we didn't point it out in the script, and to be honest with you, in the beginning, Jenny's drug issues, they weren't there in the script either. That was something that me and Anna sort of developed and came up with eventually. It was there, but not as much as maybe it tended to come out as a, in the result.
So you can evolve your character during shooting, or is it in front of before the shooting days that you develop the character, Jenny?
It's both, and it depends when you get the script. Sometimes you get the script just a few weeks before shooting. You don't have that much time to prepare, but usually you do have a few months, and I like to start as early as I can to create and develop the character. And then obviously as soon as you walk in on set the first day, that's when you for real are in her clothes. You have all the set design, you have the scenes. And sometimes it takes maybe a few weeks of shooting until you feel comfortable with your character and get into it. Again, with Jenny, I felt like I understood her immediately. But also it took me a few weeks until I, you know, really felt that I was in her shoes.
How long are you approximately shooting for just one season? And is that difference between Top Dogs, Snow Angel, or Vikings?
I think both Top Dog and Snow Angels was like 5 months-ish.
5 months?
Yeah, that's a long time. Now when I think about it, I'm like, is that true? But yeah, Top Dog, I think we had a Christmas break in between Top Dog, so that's probably why it got extended.
Yeah.
With Snow Angels, we started in February and we ended in June.
Okay.
So what's that?
4 months?
5 months as well. Yeah. And then we had a few rest scenes because of Corona. So the coronavirus started when we started shooting.
But there was there's a lot of ice the whole time in Snow Angel. But
yeah.
So in real life, there wasn't any ice?
No.
Okay.
CGI.
Oh, it's fiction.
Hey, CGI. Exactly.
I'm sorry for telling you now, though. Like, that maybe that destroys the whole... and now when you watch it, maybe that destroys your point of view of the series. But no, that's all added afterwards, actually. And yeah, there's a video that Yellowbird, the production company, just released of how they did that scene with the ice and the lake. But that's spoilers, so do not watch it until after you're done with the show.
Okay, and because Ferry asked you in the beginning about how dark it is, the show, and that goes for a lot of Scandinavian TV shows. And I was wondering, because every year, all Scandinavians are in the top three of happiest people in the world. So how come all the TV shows are so grim?
Really? We are?
Yeah, you are in the
always,
top three.
Always. Every year.
They don't
maybe
even know
you've
themselves.
Got dark hearts or something.
But I thought we had like the highest suicide rates and stuff.
No, that's Finland. Maybe, that's only Finland, I think.
Yeah, that's true. And also I think Finland has been the most happy people during the pandemic. Which is also very interesting.
It's probably because there's so few left now.
Yeah. Oh, God. No, but sorry, what was your question? Why it's so dark?
Yeah, nine out of 10 TV shows from Scandinavia are not lighthearted and not
Scandic
happy.
Noir.
Yeah,
it's funny. I mean, I personally love darker TV shows and like heavy films and heavy TV shows. I can appreciate a comedy as well, but my go-to is like very realistic drama, as Snow Angels, for example. But we have darkness for 6 months in our country. Like we don't see the sun for so many months.
Yeah.
I think that does something with you. And I think we are kind of a melancholic people, you know, that loves music and art and movies and quite a creative people as well. And maybe goes hand in hand with it being very dark 6 months a year. You know, it gives you time to think. It gives you time to, like, ask philosophical questions. But obviously also this, like, Scandic noir genre has become big and it's something
very
we're
successful.
Good at, so maybe that's something we keep on doing.
Yeah, because the music from Sweden is very upbeat and happy.
Yeah, ABBA.
Yeah, nowadays, maybe.
Yeah,
<well.
laughs> But you say that drama is your go-to. Is it as an actress or is it also as a viewer?
I meant as a viewer, but I also think I tend to get cast in those kind of things as well. Maybe because I am personally drawn to it, but also, I don't know, my mom always says that, oh, you have that thriller face. You know, she thinks that, like, I'm suited for darker stuff. So maybe that's why. But I do tend to find those scripts more interesting as well. But I love everything that's, you know, about the relationships, drama, about the characters. That's what I enjoy playing most, when it's, you know, about the people, when it's about the actors and the scenes that we do.
How does it, because your English is really good.
Thank you.
Because you're Swedish from Polish descent, I read. And do you get casted in U.S. Territory or U.S. series a lot? Or are you trying to get that kind of jobs? Or
I love working with different things. Like my goal, I think, is to do as many various things as possible. For example, doing Vikings, which started off as an Irish-Canadian show, and then MGM, the American company, got in and got involved as well.
Yeah, which, the second or the third season or something?
Yeah, I think so, yeah. The third, I think. Yeah. And I started in the fourth. And that, you know, that was such a big shoot, and it's like machinery going on. It's crazy with the studios and everything. The same with The Girl with the Dragon Tattoo that I did ages ago. And I love going from that to, like, shoot Snow Angels in a small, shitty apartment in Stockholm, where everything is super intimate and very tiny and very indie. I love that variation, and I find it interesting to, like, do different kinds of shoots, you know. To me, it's also the story that drives me. But I do have an American agent, so I do audition for stuff abroad. I just shot a Russian movie this fall, for example.
A Russian movie?
Moscow. Yeah, that was in Moscow and Sochi. It's about the two most famous chess players in Russia during the 70s. And I play the wife of one of them. That, for example, like, I love that. I love that you can do so many different kinds of things as an actor. My English, I think my English is not that good. But I tend to try and work on it because I think it opens up more, definitely more, you know, yeah, outside of Sweden as well. And then people ask me about, you know, the whole Hollywood thing, you know, do you want to go there? Do you want to do blockbusters? Do you want to do American movies? And to me, it doesn't really matter, as long as I find the script interesting and the character interesting. To me, it doesn't matter if it's Dutch or American.
Yeah,
and I do think the whole idea of Hollywood is not, you know, I don't think it's uprising right
and
now.
And all the streaming services are opening a lot of doors for all the film and series actors, of course.
Exactly. And just that we're, you know, we're having this talk right now that Snow Angels is airing in the Netherlands. That's an incredible feeling. It's wonderful. Yeah. But I did also, I went to an English-speaking school at the age of between 12 and 15. So I think that's also why I feel quite comfortable speaking in English.
Yeah.
Yeah.
I'm sorry, I thought Emma was about to ask a question, and I was just holding my mouth politely. When I look at your Facebook and your social media postings.
Oh, did you look at her Facebook and social
media?
Yeah,
I thought, you know, do some research. What I noticed that there are a lot of shoots that you do that the weather is really cold.
Yeah.
Photo shoots? No.
No, shoots.
Shows.
TV shoots.
Yeah.
Yeah, I mean, again, it's cold 6 months a year here. So Yeah, and again, I've done Snow Angels, I've done Top Dog, which was also shot during the winter, Top Dog.
There's a bit more light in Top Dog.
It's a bit more light. It's not as dark. No, it's a little bit more light. But I find it, I rather shoot in the cold than in the heat. I did a TV show called Sanctuary in Italy a couple of years ago. And it was so hot. And I wasn't used to that kind of heat. And to me, I feel more sharp and alert when it's cold. So I think it's easier to focus and be in the moment. But when it's that hot, I just get very lazy and slow. So I find it harder, actually, than to shoot in the cold.
And yeah, in Snow Angels, you have to be naked a lot of the time. Well, not topless, just topless. Has that been an issue, or are you willing to do that if it serves the script or the show?
I mean, in Snow Angels, it's not my real boobs, for example. So
how did I do that?
How much time?
It looks real.
CGI.
Yeah. No, not CGI on that. Well, maybe a little bit. Adjustments. A little bit of no, yeah. No, it's not my boobs. They were created for me. And, of course, the same with a pregnant stomach.
Yeah.
They made it for me. Like, they are costume made, and we tried it and several times.
But is it a costume or computer graphics?
No, it is. Well, I don't know if you can say costume, but it's not a computer. It's not digital. It's completely. They put it on every
prosthetic
morning.
Prosthetic wise,
exactly.
Yeah. Wow.
Okay. I don't know. Yeah, that's a very good question. I can't. I don't know. I don't even know what it's called in English. But it's. You could sort of say that it's prosthetics, but I think mainly silicone. And I had to do like a body scan where you sit and they put all this weird stuff on you, and then, you know, they take your measurements and created these boobs. And it took like 4 hours to put them on in the morning before shooting, together with the stomach as well.
But they are very, very nice boobs, I have to say.
Yes, thank you. I mean, they are supposed to be fake in the show, so... Though I don't think those nice boobs exist in a natural way. I never felt naked in that sense.
Now I understand,
And I was very comfortable walking around on set, and people forgot that it wasn't my boobs, so they were like, whoa. But I had to, you know,
There's Josephine again with her boobs. No way.
Exactly. but again, also this, I mean, now it's only been 2 episodes that's been released in the Netherlands, but eventually you'll see that it has a bigger purpose. It's not just a naked body because of a naked body. The whole thing about breastfeeding, her boobs, you know, sort of symbolizes her missing child. It reminds her all the time that her child is missing because she needs to breastfeed. So it has a purpose and a symbolic reason to it, which I find so much easier for me to motivate why I should show my body. The hardest is when, you know, they just put in naked scenes and there's no real reason.
Thought behind it, yeah.
Exactly. Yeah. You need a thought behind it. You need to... Or, you know, artistically, you have to have some kind of motivation. Yeah. But I also, I am quite comfortable with my body now, at least, I think. I remember shooting Call Girl. That was like my second movie that I did. And there was a lot of half-naked scenes in that movie. And, but that, again, it was also for a good cause, and it had its motivation. But again, it's also like, it's just a body. Does it have to be... I don't know. It doesn't have to be that much.
You can paint it blue as well, like in Vikings.
Exactly. And cover it with tattoos, you know?
Yeah, cool.
I always find what we call in the Netherlands functional nude. That's okay. What I think strange is that in a lot of American TV shows and movies, there's the opposite. So you see people who just had sex in bed, and then they get out of bed and they wrap something around them.
Yeah, classic.
And that's like, come on, that's not realistic. And it's not that I want nudity in the movie, but it just doesn't feel realistic.
Yeah, no, totally. And that also makes it so much more dramatic as well. For sure.
And in Snow Angels, I felt it was very raw and very direct. But
that's what we wanted as well.
So. There's also another storyline in Snow Angels about a pediatric nurse, and she. Is the show also an indictment towards the system? My English is lacking here.
No worries. I understood you. I think that's up to the viewer. I mean, I guess this whole series is a little bit, you know, fuck the system kind of vibe. Sorry, can I curse?
Yeah. You can say everything. Okay.
Not in America. No, but I think it has, of course, it has some kind of, you know, maybe not kind of a judgment towards the system or how we, how it is in Sweden for some families and for some people that needs help.
Yeah, and the children especially that fall through the cracks.
Exactly. And that's also what the series is so much about. From the child's perspective, and in this case, the girl who plays my daughter, Nicole.
Oh, she was so good.
She's so good. Yeah. She is like a proper actress. Wow. Like I've rarely ever worked with children before, but she was just amazing. And she could really turn it on and off, you know, laughing and running around in between takes. But as soon as the camera was on, she was, you know,
serious,
getting into her mood and zone. Incredible. And it's a lot about, you know, everything that she puts up with and goes through and from her perspective as well. And that's the thing as well, that the series covers a lot of issues and a lot of things, you know, that you can think about. And it's up to the viewer how, if we want to judge the system and the whole thing, I think, is just we're opening up to this world where we address motherhood, we address addiction, kids that, you know, get exposed to things, a child goes missing. Yeah.
There's a lot of things going on in Snow
There's
Angels.
A lot of things going on. Yeah.
that's for sure.
Movies, series, and more. What's Fliction?
We always ask our guests if they have any tips of a nice program that they that we should watch. So, what would you watch if you had a day off?
On streaming services.
So on streaming
what's
services.
What's the best you've seen last year, 2 years, 3 years?
The best I've seen the last few years is Parasite, the movie. I absolutely love that movie. It was a long time ago I got blown away by a movie like that, and I saw it on in the cinema. This must be like 3 years ago.
Yeah.
Sorry, that's an old, but that's like my recent. I mean, I haven't been to the cinema for ages, and then it really, that movie stuck with me. Like, that story is my go to when I think about what I've enjoyed the most for the last few years. That one for sure. Then I want to watch No Man's Land. Haven't seen it yet. And right now, if I have a few hours, I watch Call My Agent on Netflix. That's also such an old series.
I don't know that one.
A French one. We just quite recently got it on Swedish Netflix. And it's so many seasons, and it goes like many years back. It's a comedy drama, and it's about agents in France. So basically, for me, it's very funny to watch because I also have agents. And that one is very funny and entertaining. But I don't know if you can watch it on the Netflix. And I also loved Beer Town.
What, Beer Town?
Series. Yeah, Beer Town. It was released last year, I think, on HBO Nordic, though. So when I'm saying this, I'm realizing maybe it's not even available for you guys. Sorry, I'm just name-dropping stuff.
But is it an American show, Beer Town, or?
No, it's a Swedish one.
A Swedish show. Okay.
Yeah.
Well, we just have to look. We have to look where that's running. It's probably somewhere.
Yeah, here in Sweden, it's HBO Nordic, and I thought maybe they had opened up on HBO, but maybe that's not the case. And to be honest with you, I'm ashamed of this, but I've been watching quite a lot of reality shows lately.
That's fine. Oh. I love reality shows.
Irma is a big fan of Below the
Sorry.
Deck.
Now Below I've stimulated you.
Below Deck, yeah.
What do you
Below
watch?
Below Deck, a lot of people. I haven't seen Below Deck, though.
Oh, it's
on my list.
It's wonderful.
Yeah, especially now when you can't travel, I've heard.
Right,
you know?
And you go everywhere on Below Deck, to Tahiti, to the Mediterranean, everywhere. It's...
Oh my God. Okay,
And of course, they fight all the time. It's a lot of fun.
That's fun, always. Yeah. And I think it's like lack of, I'm a people watcher. Like if I go to cafes or if I'm, you know, at a restaurant, I tend to look and listen to people. And it just happens automatically. And now when you can't do that, I can do it when I watch reality shows, even though they're sometimes quite directed, it's still, you know, real situations, sometimes real emotions. And that's what I find very interesting and entertaining. So me and my boyfriend are watching Real Housewives of Beverly Hills from like 2009, you know, but that one is on Netflix, the first four seasons. So, yeah,
it doesn't matter. It doesn't matter that it's 2009. Nothing has changed there, probably. It's still the same discussions going on.
Probably. And it's nice to watch it in between episodes of Snow Angels, for example, because sometimes it gets a little bit too dark.
You need a break, yeah.
Totally.
With the housewives.
Totally.
Yeah.
Well, I want to thank you for being on our show and talking to us. It was a real pleasure. Thank you very much for taking the time.
Nice. Yeah, very interesting, and everybody's watching Snow Angels next week, I hope.
Wonderful. Yeah, I hope so too. Thank you. It was really nice talking to you.
Okay, go out to the sun.
Yeah, exactly.
Yeah,
enjoy
will,
the nice
I
weather.
Bye.
Bye.
Okay, bye.
Bye.
Keep on streaming.